Goedemiddag mensen. Dit is voorlopig de laatste podcast in de vaste periode 2021. We zitten met z'n vieren in de wijkfabriek. Lisbeth Jansen, Joke Veenstra, Corné van Iersel en Rob van Woerkom. Het onderwerp van vandaag is hoop. En dan wil ik meteen beginnen met een vraag te stellen aan mijn drie collega's. En die vraag luidt als volgt, algemeen geformuleerd. Waarop hoop jij? Wie van jullie zou daar eens iets over willen zeggen?
Ik ben een onverbeterlijke optimist. Dus ik ben eigenlijk wel heel snel hoopvol over persoonlijke dingen, denk ik. Maar ook over waar het naartoe gaat met de wereld. Nou, onder andere klimaat. We zijn al een halve eeuw bezig met daarover praten. En nu is het echt de tijd om iets te gaan doen. En dat vind ik iets waar ik veel hoop bij heb. Maar wat ik ook heel erg uitdagend vind, spannend en dergelijke.
Waar hoop ik op? Als ik erover nadenk, dan schiet me vooral te binnen dat je dat woord eigenlijk te pas en te onpas gebruikt. Dat je voortdurend zegt, ja, dat hoop ik ook. Of ja, ik hoop dat het niet gaat regenen. Of bij al dat soort triviale dingen dat je steeds over hoop spreekt. Terwijl ik me dan afvraag, gaat het eigenlijk wel om hoop? En wat is hoop eigenlijk?
Dat is een hele mooie vraag. ik vind ook dat we dat te pas en onpas gebruiken. Als ik denk aan hoop, ik moet er echt wel bij stilstaan. Ja, soms zijn hele grote dingen. En als ik het moeilijk heb, dan hoop ik dat iets snel weer wat makkelijker wordt. En ik ben nu ook heel concreet bezig met, ik ben een opleiding. Ik wil leraar Engels worden. Het is een beetje een switching van baan. Ik hoop dat er een baan in te vinden is. Dan hoop ik dat ik die goed kan combineren met het thuisleven en zorg voor de kinderen. Want ik wil alle twee heel goed doen. En best wel heel concreet, denk ik.
Ja, maar bij hoop denk ik altijd aan de toekomst. Hè? Hoop heeft altijd te maken met toekomst, hè? Met zullen zijn, met wat er zal gaan worden. Maar waar is dan die hoop, Corné, bijvoorbeeld bij jou op gevestigd? Zie jij iets waarvan je zegt, ja, hier kan ik mijn hoop op vestigen. Dat laat ook zien dat die toekomst er goed uit gaat zien later. Of wat kun je daarvan zeggen eigenlijk?
Ik begin ook al wat ouder te worden. En als ik naar de jonge generatie kijk, dan vind ik dat wel heel erg leuk. Hoe zij met elkaar omgaan, hoe ze samenleven. Hoe idealistisch zij ook weer zijn. En dat vind ik wel heel mooi.
Je vindt bijvoorbeeld ook dat de verkiezingen een hoopvolle uitslag hebben gegeven?
Ja, daar zitten ook al best wel veel hoopvolle elementen in. Maar ja, dat is een beetje wisselend.
Het ligt aan welke kant van het politieke spectrum je staat natuurlijk. En of je dit hoopvolle uitslag vindt. Maar Corné, jij begon net ook, en wat je vertelde over wat voor jou hoop betekent. Je begon te zeggen, ik ben eigenlijk een heel fundamenteel optimistisch persoon. Maar volgens mij is er verschil tussen optimisme en hoop.
Ja, dat vroeg ik me ook af toen ik dat zei.
Ik denk dat hoop ook voor mij wel op soms een moment een deur is waar je verder kan. Want als je dan denkt van aan iets dat niet fijn gaat, dan hoop is een blik. Het opent een deur naar een andere toekomst waar je denkt, het gaat nog wel. Dus het is inderdaad wel positief.
Ja, misschien is dit wel een mooi moment om naar dat boek van Jonathan Sacks te kijken. Wat zegt hij over hoop, Rob?
Ja, kijk, hij geeft aan dat uiteindelijk onze hoop gevestigd is op het verbond dat God met ons sluit. Dat is voor hem de grote kracht van waaruit de hoop geput kan worden. God heeft een verbond gesloten met mensen. Hij laat de mensen nooit alleen. Hij zal de mensen niet in de steek laten. Dat is dus iets anders. Daar hebben we het er wel een keertje over gehad. Als wat we vaak meemaken, een mythe of een sage. In de verhalen van andere culturen. Waar de goden wispelturig zijn. En waar de goden een spel spelen met de mensen. Nee, in het Joodse denken heeft God een verbond gesloten met hem. En hij zal dat verbond niet verbreken. Daarom zegt hij ook, het Jodendom is een religie van de hoop.
Maar is dat dan hoop of is dat vertrouwen?
Ja, want het doet mij ook denken aan geloof. En ik weet, in het begin schreef hij ook een stukje over in het boek dan over toeval. En dat je op zich het leven wel als toeval zou kunnen zien. Maar dat de opgave in ieder geval in het Jodendom is om juist dat niet te doen. En hij beargumenteert niet omdat het niet toeval is. Dat was niet de reden. Maar omdat je door niet te geloven in toeval juist wel een relatie aangaat met God. Moet doen. Je moet daar dan in geloven. Want als je dat niet gelooft, ja, wat zegt het jou dat je niet alleen bent? Als dat nou hetgene is wat ons groot geschenk is, je bent niet alleen. Maar als je een heel zwaar leven hebt en je maakt allerlei dingen mee, en je denkt, ja, het is wel heel fijn dat God er is, maar ik zou het ook wel fijn vinden als dingetjes wat beter gingen.
Ja, dus uiteindelijk blijft dan toch de vraag, waar is er dan die hoop op gevestigd?
Ja, maar ik denk ook, daarom vond ik het ook zo mooi dat je dat zei, van dat het een kiezen is voor... Ja, voor de relatie eigenlijk in plaats van voor toeval. Of dat je kiest voor dat er een verbondenheid is, dat er een belofte van God is, dat hij voor ons zorgt. In plaats van dat alles wat je op je pad komt, dat het toeval is. Omdat je daarmee ook kiest voor relaties.
Maar toch blijft mij de vraag, hè. Hoop, dat wordt pas interessant idee volgens mij, als je helemaal aan de grond zit. Als je helemaal in de put zit. Kijk, had Christus hoop... Toen je stierf aan het kruis. Toen je zei, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Had hij toen nog hoop. Dus in het moment dat God hem verlaten heeft. Kijk, niet dat God, dat je God ervaart als dichtbij. Dan is het makkelijk. Maar als je dat niet meer ervaart. Als je in de uiterste nood zit. Honger hebt. De dood om je heen ziet. Ter dood veroordeeld bent. In een concentratiekamp zit. In een oorlog zit. Als je familieleden ziet sterven bij corona, heb je dan ook nog hoop? In die afwezigheid kun je dan toch nog ervaren aanwezigheid?
Dan heb je toch, er zijn toch echt twee dingen. Je hebt een concrete levenssituatie die soms echt een antwoord vraagt. Namelijk, ik heb honger, ik moet voedsel hebben. En er is dat stukje vertrouwen. Dat ondanks dat je geen voedsel hebt en ook echt niet weet waar dat morgen vandaan gaat komen. Of de dag daarna, daarop. Dat het niet vanzelfsprekend is, zelfs dat het komt. Ondanks dat heb je vertrouwen en kan je het gevoel hebben van, het is goed. Dat het oké is.
Ik weet het niet. Ik vind het te makkelijk. Ja.
En ik vind het ook ingewikkeld überhaupt om over zeg maar, situaties te spreken waar we zelf niet in zitten. Dus ik kan me oprecht niet voorstellen hoe het is om geen eten te hebben. En te weten dat er waarschijnlijk morgen ook geen eten is en de dag daarna ook niet. En hoe je dan zou voelen. En volgens mij is het heel ingewikkeld om dat dan nu voor andere mensen... in te gaan vullen, maar ik denk wel... Kijk, Rob, voordat we met de opname begonnen... vertelde jij bijvoorbeeld over... Dat je bij iemand in de buurt was geweest... die klachten had, die leken op corona. En dat je ook in dat soort situaties... Je valt gewoon in een soort gat van angst.
Precies. En daar wordt het ingewikkeld, volgens mij. En in die situaties... daar ben ik nog niet zo heel erg zeker van... of ik die hoop heb... Of hoe die zich zal ontwikkelen bij mij, hoe sterk die is, hoeveel ik aan kan. Ik vind dat heel, heel ingewikkeld om daarover te praten. Zien we in onze maatschappij situaties waarop we kunnen zeggen, dat geeft mij moed om op die wijze door te gaan? Of zien wij dat helemaal niet?
Ik las toevallig vanochtend een artikel van de... Ierse theoloog Padraico Tuama. En dat ging toevallig ook over hoop. En die refereerde aan Augustinus, die blijkbaar heeft gezegd... hoop heeft twee dochters, woede en moed. Toen dacht ik, oh, dat vond ik echt heel mooi. Toen dacht ik, oh ja, wat is nou de bron daarvan? Of wat geeft ons hoop? Wat voedt die hoop? Ja, misschien wel inderdaad woede en moed. Je moet ergens toe in actie komen. Alleen maar zeg maar passief te zitten hopen op iets. Dat,
nee. Ja. Maar ja, dan in zekere zin verschuif je het. Hè? Want waar haal je de moed vandaan? Hè? Waarom is de een troosteloos en laat die alles zitten... en blijft de ander moedig doorzetten? Hè? Dus weer opnieuw is dan toch... waar komt die kracht vandaan in jou?
Nou, ik zou zeggen omdat de een hoop heeft en de ander niet.
Ja, of is het gewoon karakter? Want dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag. Waarom gaat de ene er gewoon wanneer zeggen en zeggen... het lukt niet, ik kan het niet, het wordt nooit beter... het gaat allemaal gewoon de verkeerde kant op... en de ander zegt, ik blijf er gewoon aan werken.
Ja. Maar dan hebben we weer... dan blijf ik weer lastig. Hoe is dat karakter dan gevormd? Hè? Dus wij geven iedere keer woorden aan iets en denken, nou heb ik het opgelost.
Ja.
Maar ergens blijft het een mysterie. Hè? Ergens blijft het een mysterie. Waar haalt iemand de kracht, het geloof vandaan, het trouwen vandaan? Hoe zit dat eigenlijk? Hè? Ja.
Jonathan Sacks zegt over de Grieken dat daar geen basis is voor hoop. En dan noemt hij het... Omdat je daar niks hebt wat in het weefsel van de werkelijkheid heeft hij het over.
Kun je daar iets meer woorden aan geven? Wat bedoelt hij met dat er geen...
Nou, dat is de betrokkenheid van God op de werkelijkheid. En
dus
in de Griekse cultuur
de
Grieken heb je spelende goden.
Die goden hebben eigenlijk niks te maken met de mensen op aarde.
Ja.
Weer dat toeval, dat speelt daar heel erg, ja.
In het boek van Leviticus, daar geeft Jonathan Sacks een heel kort gedichtje. Ik zal het even voorlezen. Het is een gedichtje van Christian Bobin in La Vie Passante. De was doen, opdat het kind zich morgen prettig voelt, vol vertrouwen. En dan zegt hij, de hoop, de droom vasthouden, bedenken dat morgen altijd nog mogelijk zal zijn, zelfs als je morgen het licht niet meer zal zien. Een vraag die ik me vaak stel is, hebben wij een soort plicht om hoopvol te zijn, wat betreft de toekomst, naar onze kinderen? Dus optimistisch, zonder dat je nu weer vervalt in een oppervlakkigheid. Maar als ik met kinderen spreek over de toekomst en ik zou ze alleen maar zwartgallige toekomstvisies voorbrengen, dan ben ik volgens mij helemaal verkeerd bezig. Al zou ik er zelf persoonlijk in geloven. Hoe moeten we daarmee omgaan?
Ja, ik ben het in ieder geval helemaal met je eens. Omdat ik denk dat de wereld ingewikkeld is en veel gecompliceerder dan je in eerste oogopslag denkt. Dat gaan kinderen, naarmate ze ouder worden, vanzelf ontdekken. En laat ze alsjeblieft eerst een basis krijgen van stabiliteit en vertrouwen. En inderdaad de hoop dat dingen goed kunnen komen. En ze dus daarmee ook de moed en misschien wel de woede geven om vervolgens tegen onrecht of dat soort situaties in opstand te kunnen komen. Volgens mij heb je echt die basis nodig.
Je moet ze in het begin wel een soort omgeving geven waar ze in kunnen voelen dat zij een verschil kunnen maken. Hoe klein ook. En dan kunnen ze die grotere dingen misschien later ook wel aan. Maar als je van begin af aan al het gevoel geeft van, nou ja, het gaat toch nooit lukken, het wordt nooit beter. Dan komen ze denk ik nooit meer in beweging. Tenzij dat verzet van de tweede dochter van die woede, dat kan ook in beweging brengen.
Nou ja, kijk, ergens zegt Jonathan dat ook in zijn boek, geloof ik. Hè? De droom van elk kind. Hè? Later, als ik groot ben, hè? Dan ga ik. En dan zie je als het ware, dat het kind als het ware zich een kracht ervaart, een droom ervaart om later de boel te willen verbeteren. Nou, die droom, die moet je natuurlijk nooit wegnemen. Tegelijkertijd moet je dat kind ook niet ontzeggen natuurlijk de realiteit waar we in zitten. Maar die balans, dat hij de kracht bewaart om later, als hij groot is, zijn droom te realiseren.
Maar ik hoop dat die kinderen dan ook op latere leeftijd nog hun hoop volhouden. En want jij noemde net van de plicht om hoopvol te zijn ten opzichte van kinderen, maar misschien kun je het ook breder trekken. Misschien moeten we een beetje ons best doen om hoopvol te zijn, ongeacht de situatie. Ook omdat het tegendeel, fatalistisch zijn, dat brengt ons niet verder. En als we iets voor elkaar willen brengen, als we de wereld nog een beetje mooier willen maken, dan is daar wel hoop voor nodig.
Maar dat betekent wel natuurlijk dat we dan daar vaak over moeten praten met elkaar. Want die hoop komt niet zomaar uit de lucht vallen.
Nee, maar ik weet niet of je er steeds over moet praten of dat je het moet leven, zeg maar. Het is veel prettiger om in de nabijheid te zijn van mensen die hoopvol zijn naar de toekomst. En dat is natuurlijk iets anders dan naïef. Dan in mensen die inderdaad alleen maar zien dat alles de verkeerde kant op gaat. En die heel zwartgallig of pessimistisch zijn. Want dat geeft jezelf ook geen... Is het leven dat niet? Het is een keuze. Ofwel je kiest ervoor dat alles toeval is. Of je kiest ervoor om te geloven of om te denken dat er een bron is om je vertrouwen op te, baseren.
Maar dat bedoel ik met spreken. Ik ben helemaal met je eens. Het is prachtig als je de hoop doorleeft. En doorleeft iemand ziet met hoop. Daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om. Maar om voor jezelf te leren die hoop te woorden te geven, een verbeelding te geven, heb ik nodig dat ik met mensen, door mensen gevoed word. Dat mensen mij daarover praten. Hè? Waar ik het kan vinden. Waar ik bronnen kan vinden. En natuurlijk moet ik het dan doorleven. Maar dat is een loop van mijn leven. Dat kost me jaren, hè? Natuurlijk. Hè?
Ik denk dat zodra jij met iemand erover wil gaan praten, dat jij al een beginnetje van hoop hebt. Want iemand die dat überhaupt niet meer wil doen, ja, die heeft dat niet. Dus het is echt toch wel een gevoel in jezelf. Dat je voelt, ja, heb ik een fijner leven wanneer ik gewoon geen hoop voel? Of die momenten waar ik hoop voelde? Of het nou heel erg goed uitkwam of niet, of ja, dat maakt niet uit. Je had hoop en dat voelde fijner. Ik denk dat het echt een ervaringsiets is, dat je gewoon voelt, dit voelt fijn. Dus ik ga maar gewoon hopen. Ik geloof deels, denk ik, gewoon omdat het mijn wereld mooier maakt. Ja. Dat voelt goed.
Maar ik denk dat de kern van het paasverhaal, hè, dus de kruisdood van Christus, hè, op het moment dat je roept, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die plek van uiterste verlatenheid en toch vertrouwen houden. Ja, dat is een hele bijzondere plek. Dus op die plek, laten we zeggen, gaan mensen toch de strijd aan om de natuur te bewaren. Op die plek gaan mensen toch in het ziekenhuis de meest onmogelijke situaties aan om te genezen. Op die plek houden mensen het vol om een buurt te verbeteren, te veranderen. Hè? Dus op die plek, daar moeten we de hoop vinden, volgens mij.
Ja, maar wat ik ook wel mooi vind, en dat past misschien ook wel in onze gepolariseerde tijden, waarin we allemaal denken dat we ofwel in kamp A ofwel in kamp B moeten gaan zitten, dat wat je zegt erop van het is het allebei. Weet je, Christus voelde zich verlaten en waarschijnlijk tegelijkertijd ook nog wel gedragen. Of hij, God was er niet en God was er tegelijkertijd wel. En dat we dat ook kunnen blijven denken, dat die twee uiterste, dat die ook samen kunnen zijn.
En dat is volgens mij het mysterie van Pasen. Want dat geeft de kracht om te verrijzen. Dat geeft de kracht om op een gegeven moment hoop te koesteren en verder te gaan. Niet te blijven zitten met de plek waar je bent, maar de toekomst in te gaan. En dat is volgens mij verrijzenis.
Volgens mij was het een heel mooi einde van de laatste podcast, lieve mensen, alweer voor Pasen. Ik hoop dat jullie ervan hebben genoten. Wij in ieder geval wel. We hadden nog uren verder kunnen praten en misschien doen we dat ook wel. Maar dan zijn de microfoons uit. Ik wens jullie allemaal een zalig Pasen en namens ons vieren, graag tot gauw in de kerk of ergens anders.